Goedemorgen. Fijn om vanmorgen bij jullie te zijn. Ik heb het gevoel dat ik nog een beetje galm, of niet? Ja, hè? Misschien is daar nog wat aan te doen. Mooi om te horen dat Israël en de Bijbel jullie zendingsdoel is. Ik mag al een tijdje in het bestuur zitten van Israël en de Bijbel. En wij hopen binnenkort jullie geld uit te geven. Want we hebben een reis gepland naar Israël. Om daar, en hoe mooi is dat om het woord wat wij van zijn volk hebben ontvangen. En wat zij zo goed hebben bewaard. Om dat weer terug te mogen geven. Omdat we weten, maar misschien weten u het niet. Maar dat de, met name ja, het Joodse volk, maar met name ook de Charedim. Onder de 5 minst bereikte volken van de wereld is. En dat is en natuurlijk heel veel uit het Joodse volk die ja, de Messias niet kennen, de Heer Jezus niet kennen. Dus mooi dat jullie dat ook als zendingsdoel hebben. We hopen 16 en 17 oktober een conferentie te hebben van Israël en de Bijbel. Dat zal zijn in Lunteren. En we zijn nog een beetje bezig met de inhoud, maar het zal in ieder geval gaan ook over het Israël-Palestijnse conflict. En met name, wat is dan ook de impact van de eindtijdvisie van de islam, eindtijdvisie van de Joden, onze eindtijdvisie, om dat in het hele spectrum daarin is te betrekken. Dus alvast van harte aanbevolen. En mijn rol binnen Israël en de Bijbel is meer gericht ook op het onderwijs. We hebben 1 keer per jaar een Israël en de Bijbel studiehuis, zo noemen we dat. Dat zijn 8 zaterdagen. Dus we zijn nog op zoek naar een nieuwe locatie weer voor het komende seizoen. En ja, dat is heel mooi om echt 8 zaterdagen eens bezig te zijn met allerlei verschillende onderwerpen. Ik mag bijvoorbeeld op 1 dag Daniel 2 behandelen, dan een uurtje Daniel 9. En vervolgens nog 2 uur Matthäus 24 om helemaal er doorheen te gaan. En het is prachtig om daar eens bij stil te staan. Maar zo zijn er ook andere onderwerpen. Pieter Siebesma, die zal veel over het Jodendom vertellen en de achtergronden daarvan. Dus we hebben het 3 jaar geleden geloof ik bij ons in de gemeente gehad. Ik heb ervan genoten. En ja, nu mag ik er zelf in deelnemen. En het is mooi om zo ook over Israël na te denken. Vanmorgen heel wat anders. Efeze 5, vers 1 tot 21. Als het licht aangaat. We zijn bezig met een preekserie over de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 4, dat is alweer 4 en 5 weken geleden. Dirk-Jan Jansen, die sprak over Efeze 4, het eerste gedeelte. En zijn thema was, leven wij naar onze stand? En de week erna, toen sprak Kenneth Johannes Kerver over het tweede gedeelte van hoofdstuk 4. En zijn thema was, de oude en de nieuwe mens. En mij is dan gevraagd om over hoofdstuk 5 te spreken. En dan zul je merken dat ik allereerst aansluit bij deze 2 thema's. Zodat er wellicht ook wat overlap zal zijn, maar dat is helemaal niet erg. Want dan zien we ook mooi de hele eenheid van deze prachtige brief. De eerste 3 hoofdstukken gaan over wie wij in Christus zijn. Wie wij in hem zijn geworden. En het gaat inderdaad over onze stand. En dat wij in Christus een nieuwe schepping, een nieuwe mens zijn geworden. En vanaf hoofdstuk 4 gaat het dan over de christelijke levenswandel. Maar dat moet je nooit loskoppelen van wie je in Christus bent geworden. Nou, in 2 opzichten is hoofdstuk 5 niet makkelijk. Ten eerste in theologisch opzicht. Want in vers 5 zullen we zo meteen lezen dat mensen met bepaalde zonden geen erfdeel zullen hebben in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van Christus. Wat betekent dit? Kun je als kind van God door zonde in je leven nog verloren gaan? Dat is best wel een hele spannende natuurlijk. En ten tweede is het ook geen makkelijk hoofdstuk in pastoraal opzicht. Want het kan voor jou misschien wel een heel confronterend of een schurend hoofdstuk zijn. Dat pastorale gevoeligheid vraagt, maar ook duidelijkheid. Dus bedankt dat ik dit Bijbelgedeelte bij jullie mag behandelen. Maar laten we eerst maar samen bidden om wijsheid, om inzicht, om leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken, Heer, dat we uw woord hebben ontvangen. Door uw volk, zo zorgvuldig opgeschreven en bewaard. We danken u, Heer, voor wie u bent. U bent trouw. U laat niet los het werk dat u bent begonnen in ons. En u wilt ons vormen en kneden naar uw beeld. Help ons, Heer, ook bij het lezen van dit woord. Heer, dat we het allereerst op onszelf mogen betrekken. Heer, wilt u tot uw doel komen. Dat deze morgen ook uw woordverkondiging tot opbouw van uw gemeente mag zijn en tot eer van uw naam, in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen vanaf vers 1, Efeze 5 vanaf vers 1. En dan lezen we het volgende. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel, inderdaad, het is wandelen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. Zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkander onderdanig in de vreze Gods. Tot zover. Als thema heb ik gekozen als het licht aangaat. Vers 8, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here, wandel als kinderen van het licht. Nou, Efeze 5, die verse 1 tot en met 21, die zou je als volgt kunnen indelen. En misschien is het een idee om dat voor jezelf uit je hoofd te leren. Dat zou je kunnen helpen als jullie komende week in de huiskring hierover verder met elkaar van gedachten gaan wisselen. Ja, je kunt natuurlijk ook opschrijven. Het is een belangrijke volgorde. Als het licht aangaat, 1, dan verandert je identiteit. Als het licht aangaat, 2, dan wordt je wandel zichtbaar. 3, dan wordt zonde ontmaskerd. 4, dan klinkt een ernstige waarschuwing. En tot slot 5, maar dan is er ook een hele rijke belofte. En dit wordt ook een beetje de structuur van de preek van vanmorgen. En dit rijtje, dat kan je helpen, en dan met name de volgorde, om op een gezonde en ook pastorale manier met elkaar van gedachten te wisselen over hoe om te gaan met zonde in je leven en zonde in het leven van die ander. Weet je, als je met ongelovige mensen over de kerk begint, dan als je het over het christelijk geloof begint, dan bestaat het al gauw het risico dat je bevraagd wordt over wat in jouw ogen verkeerd is en wat volgens de Bijbel allemaal niet meer mag. Als je naar de kerk gaat, dan mag je ineens van alles niet meer. Dat is het beeld wat er vaak bestaat. Het beeld dat wij voortdurend bezig zijn met een lijstje van afkeuring en dat aanvinken. Ons zondelijstje. En als dan het gesprek alleen maar gaat over wat fout is in Gods ogen, dan is het risico dat je gauw uitgepraat bent en dat het een inhoudsloze discussie wordt. Waar zou je nou het accent op leggen in het gesprek met een ongelovige? Hoe spreken wij als gelovigen met elkaar over wat in onze ogen zonde is? Hoe is dan je benaderingswijze? Waar ligt dan allereerst de focus op in het gesprek? En wij komen kerkelijke mensen tegen die al hun hele leven lang in de kerk zitten en iedere zondag horen dat ze zich moeten bekeren. Ze horen voortdurend dat ze een arme zondaar zijn en een arme zondaar zullen blijven. Je wordt ingeprent dat je leven een aaneenschakeling is van falen. En zoals jou de maat genomen wordt, neem je dan ook de maat bij die ander. Gelukkig eindigt het dan wel iedere zondag weer bij het kruis, waar vergeving is. Maar verder dan het kruis komen ze dan vaak ook niet. En dan kom je als het ware in zo'n visueuze cirkel terecht. Het wordt nooit wat. Eens een zondaar, altijd een zondaar. Ook hier de vraag hoe je met elkaar het gesprek over Gods wil in je leven aangaat en waar je dan allereerst de focus op legt. Waar ligt in zo'n gesprek het accent? En daar hebben we dat rijtje voor nodig dat ik jullie net heb laten zien. En het eerste punt is, als het licht aangaat, dan verandert je identiteit. En hier ligt wat mij betreft het eerste accent. Het is zo belangrijk om je te realiseren dat christelijk leven niet begint bij gedrag. Het christelijk leven begint bij een radicale verandering van identiteit. Wanneer het licht aangaat, dan verandert wie je bent en daardoor hoe je leeft. Zo belangrijk deze volgorde. Christelijk leven begint niet bij gedrag, maar bij een radicale verandering van identiteit. Een verandering in wie je bent en daardoor ga je anders leven en wil je leven en heb je het verlangen om te leven tot eer van God. Het begint bij verandering van identiteit en dat heeft alles met de persoon van de Heer Jezus te maken. En daarom begon ik net met vers 8. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. En hier zie je exact die volgorde die ik net schetste. U was en nu bent u. Dat is een verandering in identiteit en dan volgt de wandel. Ook dus in dit vers. In gesprekken over waarden en normen, wel of niet doen van Gods wil, is het belangrijk om je eerst eens af te vragen of je wat vers 8 betreft, of je wel op één lijn ligt met degene met wie je in gesprek bent. Kan die ander zeggen, ik was voorheen duisternis. Voorheen, toen ik nog niet geloofde, toen was ik duisternis. Let op, Paulus zegt niet, u was in de duisternis. Nee, hij zegt het veel scherper, u was duisternis. Dat was voorheen, was dat jouw identiteit. Dat was je hele wezen. Het duisternis heeft te maken met je positie ten opzichte van God. Je bent van nature als mens duisternis, omdat er geen relatie met God is. Het licht is nog niet aangegaan. En ieder mens heeft van Adam een zondige natuur geërfd. En je leeft van nature onder de macht van de zonde. En dat betekent dat je leeft onder de macht van het gescheiden leven van God. Want zonde betekent letterlijk je doel missen. En het doel is dat God in gemeenschap met jou wil leven. Maar dat is het doel dat je mist. Dus zonde gaat niet in de eerste plaats over wat je allemaal verkeerd doet. Maar dat je niet in relatie tot God staat. En als je niet in relatie tot Hem staat, ja, dan kun je ook niet anders dan zondigen. En zonde, het gescheiden zijn van God, leidt tot een levenswandel waarin je zondigt. En de zonde, zegt de Bijbel, leidt tot de dood, de eeuwige dood, altijd zonder God, ook na dit leven. Maar als christen zeg je, dit was voorheen. Dat laat je achter je als je beleidt dat Jezus de macht van de zonde en de dood verslagen heeft aan het kruis. Dit laat je achter je als je gelooft dat de straf op de zonde op de Heer Jezus is gelegd. En Hij jouw straf heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. Dit laat je achter je en je laat het in de doop zien dat die oude zondige natuur is gestorven met Christus. Met Hem begraven in het watergraf. Het oude is voorbij. Want door geloof is het licht aangegaan. Je geest, kleine letter G, jouw geest, dat deel van je waarmee je in relatie tot God kunt staan, je geest die voorheen verduisterd was en geen besef van God had, is tot leven gebracht door geloof in de Heer Jezus Christus. Hij, het licht des levens. Wie de Heer Jezus belijdt als Hij die de macht van de zonde en de dood heeft overwonnen, die verzoening heeft gebracht tussen God en mens, wie belijdt dat Jezus uit de dood is opgestaan, wordt zalig, wordt gered, hè, Romeinen 10. En wordt van bovenaf door de Heilige Geest van God opnieuw geboren. En Gods Geest getuigt dan met jouw geest dat je een kind van God bent. In jouw geest, daar gaat het licht aan. Jezus Christus is dan je nieuwe identiteit geworden. God de Vader ziet je niet langer aan in jouw zonde, maar Hij ziet jou aan in zijn Zoon. En in je geest ben je dan ook volmaakt in Hem. En wat geestelijke positie betreft, ben je niet langer zondaar. Let goed op. Wat geestelijke positie betreft, ben je niet langer zondaar. Maar ben je heilig? We hebben het net gelezen nog. Dat Paulus hen aanspreekt als heiligen. Heilig betekent door de Heere God apart gezet. Je bent geen zondaar, maar je bent een heilige die helaas nog zondigt. In je geest volmaakt in Hem. Maar wat je ziel betreft, je wil, je gevoel, je verstand, je hele zijn betreft, nog niet. En als je dan zegt, je bent een zondaar en je blijft een zondaar, ja, dan ligt de focus al helemaal verkeerd. Je bent heilig. Je bent in Christus apart gezet voor Hem. In Christus een nieuwe schepping. En je wil dat wat zondig is, dat wil je afleggen met behulp van de kracht van de Heilige Geest. En dat is een verlangen geworden. Maar ik weet je, als je wat dit betreft niet op één lijn ligt, dan wordt een gesprek over wat zonden zijn in je leven of bij die ander en wat God daarvan vindt, dat wordt slechts een morele discussie zonder enig fundament. Daarom, als het licht aangaat, verandert je identiteit. En dan stap 2, als het licht aangaat, dan wordt je wandel zichtbaar. En dat is het tweede puntje, wandel in vers 8. Wandel als kinderen van het licht. En daarvoor ga ik met jullie terug naar vers 1 en 2... Daar staat namelijk, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Nieuwe identiteit. We zijn geroepen om navolgers van God te zijn. En navolger betekent dat je in de voetsporen treedt van. Je treedt in de voetsporen van de Heer Jezus die jouw nieuwe identiteit is geworden. En navolger betekent de gezindheid van Christus aannemen. Je door de werking van de Heilige Geest laten veranderen naar het beeld van de Heer Jezus die je navolgt. Als het goed is, is dat een diep verlangen in je. Als je die nieuwe identiteit hebt ontvangen, als het licht aangegaan is. En dit vers betekent heel concreet doen wat de Heer Jezus deed. En daar staat dan bij, als zijn geliefde kinderen. Vanuit dat besef, de liefde die hij aan jou gegeven heeft, de genade die hij aan jou bewezen heeft, vanuit dat besef dat hij jou alles gegeven heeft om zijn navolger te kunnen zijn, komt die oproep om te wandelen in het licht, in de liefde, zoals ook Christus ons heeft lief gehad. Wandel in de liefde vanuit de liefde die hij in jou heeft geplant. Liefhebben zoals Jezus lief heeft. Het staat in de gebiedende wijs dat wij moeten wandelen in de liefde. En die wandel is zodanig dat uit je hele doen en laten, uit je hele spreken, je gedachten, dat blijkt dat je lief hebt zoals Jezus heeft lief gehad. Hoe had hij ons lief? De liefde van Christus uitte zich in één. Hij heeft zichzelf overgegeven als een offergave. En ten tweede, hij heeft zichzelf overgegeven als slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. Zo wil hij dat wij wandelen in de liefde. De Griekse vertaling voor het woordje offergave is een weergave van het Hebreeuwse mincha, wat spijsoffer betekent. Christus heeft zichzelf als spijsoffer gegeven tot een aangename geur voor God. Op diezelfde wijze wil de Heer dat wij wandelen, dat wij een lieflijke geur verspreiden. En in de context van hoofdstuk 4 en 5 gaat die lieflijke geur voortdurend over onderlinge verhoudingen. Staat die lieflijke geur voortdurend in relatie tot elkaar verdragen, elkaar vergeven. Geen bitterheid, geen toorn, geen laster. Dat is de grondhouding van de nieuwe mens die je in Christus bent geworden. Herken het, Johannes, die heeft daar vorige keer over gesproken toen hij sprak over het tweede gedeelte van Efeze 4. En daar staat in vers 24, doe de nieuwe mens aan die door God geschapen is in gerechtigheid en ware heiligheid. Het gaat om het aantrekken van een nieuwe bestaanswijze. In ware gerechtigheid betekent je staat in de juiste verhouding tot God. Je bent immers in Christus. Hij ziet je aan in zijn Zoon. En ware heiligheid, dat betekent toewijding aan God. Navolgers zijn. En je wilt toch niet anders, hè, als nieuwe schepping in Christus. Dat is toch je verlangen geworden? Paulus die zegt niet, wordt licht door goed te leven. Maar omdat je licht bent, wandel dan ook als kinderen van het licht. Nou, ook dit even goed tot je doordringen. Paulus zegt niet, wordt licht door goed te leven. Maar omdat je licht bent, wandel dan zo als kinderen van het licht met het verlangen om goed te leven. Een spijsoffer staat voor een lieflijke geur. Ga zo in liefde met elkaar om. Ook wat betreft het elkaar aanspreken op zonde. Weet je, in de Bijbel is dat de normaalste zaak. Om elkaar aan te spreken. Als je ziet dat iemand afwijkt van de weg. De weg die de Heer voor ogen heeft. Als mensen afwijken van een weg die God wel behagelijk is. Weet je, het spijsoffer is gemaakt van fijn meelbloem. En dat betekent dat daar al het kwade al aan de oppervlakte is gekomen en eruit gefilterd is. Dus het spijsoffer is gemaakt van fijn meelbloem. En dat betekent dat daar al het kwade al aan de oppervlakte is gekomen en eruit gefilterd is. En dat is het derde punt. Als het licht aangaat, dan wordt zonde ontmaskerd. Allereerst bij jezelf. Als het licht aangaat, dan zie je in één keer de rommel die er ligt en die nog opgeruimd moet worden. En je hebt het verlangen juist om op te ruimen. Want je wilt toch een navolger zijn? Je hebt toch een nieuwe identiteit ontvangen? Christus is toch alles geworden? Jezus alleen? Prachtig zo op de muur, maar wat betekent het in je eigen leven? Het kwade eruit filteren. Nou, in liefde, eerst ziende op je eigen rommel dat moet worden opgeruimd, mag je dan ook behulpzaam zijn bij die ander. En ook je naaste daarop aanspreken als dat nodig is. Want dat is liefde. Ja, wij ervaren het misschien al gauw als je bemoeien met, of wat heb jij er nou over te zeggen? Maar als je samen een nieuwe schepping in Christus bent en je hebt het diepe verlangen om hem te volgen, dan is het toch prettig en is het toch fijn als iemand mij wijst als mijn weg afwijkt. Want ik wil Christus navolgen. Als nieuwe schepping wil je geholpen worden om naar Gods wil te leven. Nou, hier in Efeze 5 worden de zonden heel concreet benoemd, eerst in vers 3 en 4. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen betaamt. Hè, onze nieuwe positie, heiligen. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel eer past dankzegging. Als het goed is, is dit eruit gefilterd en blijft de fijne meelbloem over. Laten we eens even kijken naar die drie woorden die hier genoemd worden. Ontucht, onreinheid en hebzucht. Paulus noemt dit afgoderij. Weet je, dit zijn geen struikelzonden, maar dit zijn levenspatronen. Wat hier genoemd wordt zijn geen struikelzonden, maar het zijn levenspatronen. En de Bijbel maakt heel duidelijk een onderscheid in zondigen en leven in zonde. Zondigen, dat betekent je kunt vallen, je kunt struikelen, je maakt fouten, maar je schaamt je erover en je komt tot berouw en je gaat je zonde belijden. Want als wij onze zonde belijden, Hij, de Heer, is getrouw en rechtvaardig om al onze zonden te vergeven. Leven in zonde, dat betekent je volhardt in de zonde. En het gaat heel normaal worden. En er is helemaal geen sprake van bekering. Weet je, Paulus die waarschuwt niet tegen falen, maar hij waarschuwt tegen blijvend leven in de duisternis. Over welke zonde gaat het hier? Voor ontucht staat in het Grieks porneia. Dat lijkt op ons woord pornografie. En dit woord porneia omvat alle seksuele zonden. Niet alleen prostitutie, maar ook overspel. En alle onwettige seksuele bindingen, verbindingen buiten het huwelijk. Dus ook seks voor het huwelijk. Ook seksuele gemeenschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Ook kijken naar pornografie. Een van de hele grote problemen in onze tijd, omdat het zo makkelijk bereikbaar is. Statistisch gezien zullen er hier vanmorgen ook mannen, misschien ook wel vrouwen zijn, die hiermee worstelen. Porneia speelt in de gemeente in Korinthe onder de gelovigen. In 1 Korinthe 5 wordt bijvoorbeeld gesproken over seks met een stiefmoeder. Porneia, onreinheid, dat is een iets algemener begrip. Maar als je het in het verband van deze tekst leest, dan zal het toch vooral doelen op seksuele onreinheid. In vers 1 en 2 ben je in liefde gericht op God, leven in gehoorzaamheid, hem navolgen, afhankelijk van hem zijn, erop gericht om een lieflijke geur te verspreiden, die fijne meelbloem waar alles uitgefilterd is. Dan kan het toch niet zo zijn dat je leeft in ontucht en onreinheid. Wij hebben de neiging om een ander gewicht te geven aan seks voor het huwelijk dan bijvoorbeeld overspel of verkrachting. Die laatste twee, overspel, verkrachting, daar zullen we het met elkaar eens zijn dat we dat moeten veroordelen. Maar verzacht seks voor het huwelijk niet door te zeggen dat het wel kan omdat iedereen dat tegenwoordig doet. Ook dit valt onder porneia. En weet je, en het is niet een kwestie van, ja, maar dit mag wel en dit mag niet. En dat mag ook niet om jou het leven een beetje zuur te maken. Het gaat erom dat je leeft zoals God het heeft bedoeld, omdat hij weet wat het beste voor ons is. Weet je, een seksuele relatie die moet beperkt worden tot een relatie tussen één man en één vrouw en binnen de grenzen van het huwelijk, omdat dit anders ook geestelijk gevolgen heeft. Zelfs wetenschappelijk is dat bewezen. En als je de verleiding niet hebt kunnen weerstaan, zorg er dan voor dat je er niet in blijft leven. Stop de seksuele relatie. Vraag vergeving. Vraag om bevrijding van banden die door eerdere relaties zijn ontstaan. En ga trouwen. En dan komen we bij het derde woordje, hebzucht. En er zijn bijbelteksten waar hebzucht wordt verbonden met het verlangen naar materiële bezittingen. Maar bij andere teksten gaat het om het verlangen naar seksuele zonde. Nou, dat laatste ligt in de context van Efeze 5 veel meer voor de hand. Hebzucht, je eigent je iets toe wat van een ander is. Of je gedachten, of je verlangens gaan uit naar wat van een ander is. De vrouw van een ander of de man van een ander. Zowel bij ontucht en onreinheid als bij hebzucht gaat het om eigen voordeel en genot zoeken ten koste van die ander. En stap 4 is dat na de ontmaskering een ernstige waarschuwing klinkt. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar in deze verse laat Paulus heel duidelijk zien hoe hoog hij het opneemt. Hij voelt zich geroepen zijn lezers er ernstig voor te waarschuwen. Maar bedoelt Paulus hier te zeggen dat wie als gelovige in zonde leeft, verloren zullen gaan? Kun je met je nieuwe identiteit die je in Christus hebt ontvangen, kun je dan nog door in zonde te leven alsnog verloren gaan? Dat is wel even een spannende. Ten eerste zou ik je willen vragen, moet je vraagstelling hier überhaupt op gericht zijn als je in zonde leeft? Je eerste reactie zou toch moeten zijn, hoe leg ik het af? Hoe kom ik er vanaf? Als het licht aangaat, zie je de rommel die opgeruimd moet worden. Als je in deze zonde leeft en volhardt en je bent niet van plan om ermee te stoppen, is het allereerste vraag of die radicale verandering van identiteit wel plaats heeft gevonden. Ben je werkelijk opnieuw geboren? Ken je dat diepe verlangen, dat innerlijke verlangen om Christus na te volgen? Want als je niet opnieuw geboren bent, zul je onafhankelijk van welke zonden je ook hebt gedaan, zul je verloren gaan. Over deze groep mensen, ongelovige mensen, wordt met gelijke bewoordingen als in Efeze 5 vers 5 gesproken in 1 Korinthe 6 vers 9 en 10. Of weet u niet dat onrechtvaardigen, dat zijn de ongelovigen, het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Nou, we hebben het nu over seksuele zonden. Hier worden er natuurlijk nog veel meer genoemd. Ik zie dat lasteraars ook iedere keer weer terugkeert. Hoe zuiver zijn we in ons spreken over die ander? En dan Galaten 5, zo'n vergelijkbare tekst. Vers 19 tot 21, daar staat samengevat: het is bekend wat de werken van het vlees zijn, van wie ik voorzeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. In deze twee Bijbelgedeelten, die laatste twee, daar gaat het over onrechtvaardigen, over mensen die niet gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. En zij blijven in zonde leven zonder enige bekering. Dat gebeurt in Efeze 5, vers 5 ook, maar daar is het gericht aan de gelovigen. Voor ongelovigen betekent niet beërven volledige uitsluiting. Geen toegang tot God ook na dit leven niet. En dat is een hele ernstige boodschap. Voor gelovigen betekent niet beërven, geen erfdeel hebben in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van Christus, betekent verlies van beloning. Dan is 1 Korinthe 3 vers 15 van toepassing. Als iemands werk verbrand wordt, zal hij schade lijden. Maar hij zelf zal behouden worden, doch als door vuur heen. Met andere woorden, je speelt met vuur als je in die zonden blijft volharden en het normaal gaat worden en er geen behoefte is aan bekering. Maar wil je zo verschijnen voor de Heer Jezus, die zich overgegeven heeft voor jou, die alles weggedragen heeft, alle ongerechtigheid en alle zonde weggedragen heeft aan het kruis? Dit is niet de gezindheid van een nieuwe schepping. Die nieuwe schepping die je bent geworden, die wil vrucht dragen voor de Heer. Een ernstige waarschuwing. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. In de gemeente waar wij mogen dienen, daar komen we het allemaal tegen. Net als in de gemeente in Korinthe. En het zal hier niet anders zijn. Zichtbaar of niet zichtbaar. Een paar jaar geleden, toen speelden er drie hele heftige situaties in onze gemeente tegelijkertijd, waaronder ook overspel. En ik was er behoorlijk van ontdaan. Maar toen ik met een oudere voorganger daarover sprak, toen zei hij: ik vind het heel bijzonder, zei hij, dat deze mensen het in het licht hebben gebracht. En hij had gelijk. Weet je, in het licht brengen is de eerste stap naar herstel. Als het licht aangaat, breng je zonde in het licht. En dan volgt tot slot een hele rijke belofte. Weet je, als het licht van Gods woord deze morgen iets in jouw leven aanwijst dat opgeruimd moet worden, iets tussen jou en God, iets wat tussen jou en God instaat, dan vind je in vers 14, vind je de weg. Daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Weet je, wie in zonde leeft, die sukkelt op een gegeven moment in slaap. En slaap is bij Paulus meestal beeldspraak voor geestelijke ongevoeligheid. Hoe is je geestelijk leven? Hoe is je geestelijk leven met elkaar binnen je gezin, als man en vrouw, binnen de gemeente? Slaap is leven in zonde zonder enig besef. Ontwaak, u die slaapt. Ontwaken, dat is bekering. Ontwaken is bewustwording. Het kan zo niet langer. Sta op uit de dood. Sta op uit je geestelijke armoede. Sta op uit je geestelijke dood. Bekeer je tot Christus. Breng bij Hem alles in het licht en Hij zal over je lichten. En dat is een geweldige belofte. Bij Hem is altijd een weg van herstel. Ontwaken, dat is innerlijke bewustwording. Opstaan is overgang van dood naar leven. En dit is de weg na het kruis. Leven in de opstanding van Christus die je leven bestuurt. Als je ziet op Hem, dan volgt de verlichting, de gemeenschap met Hem. Weet je, en soms dan kunnen verkeerde levenspatronen zo diep zijn ingesleten dat er een proces van herstel nodig is. Ga die weg. Want je wilt toch navolger van Christus zijn. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. De dagen zijn vol kwaad in de wereld waarin wij leven. Waarin zo afgeweken wordt van Gods principes en zijn uitgangspunten. Maar in hoeverre worden we erdoor besmet? En hebben we de neiging om er zomaar in mee te gaan? Weet je, in de slotversen, daar wordt het belang van het gemeente zijn met elkaar benadrukt. Weet je, je staat er niet alleen voor als het goed is, maar je bent samen onderweg. En dan staat er, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Daartoe ben je samen geroepen. Samen geroepen om de wil van de Heere te verstaan. Heer, wat is uw weg? Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkander onderdanig in de vreze Gods. Dat we in die gezindheid ook met elkaar mogen spreken over ons geestelijke leven. In de vreze Gods, in ontzag voor Hem. Maar ook dat we ons daarbij niet verheffen boven de ander. Maar in de onderdanigheid naar elkaar ook toe. In de wetenschap hoe zwak we allemaal zijn. En hoe we allemaal de verleidingen van het vlees mee kunnen worstelen. We hebben elkaar zo nodig om op de weg van de Heer te blijven. Wees elkander onderdanig. Laat de een zich niet boven de ander verheffen. En dat is onmogelijk als je in de vreze Gods leeft. Als het licht aangaat, ontvang je radicaal een nieuwe identiteit in Christus. En leef daaruit vol ontzag voor zijn naam. We gaan zo meteen zingen en jullie mogen alvast naar voren komen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Voorheen duisternis. Nu licht in de Heere. En als het licht aangaat, dan zien we de heerlijkheid van Christus. Dan zien we zijn glorie, dan zien we zijn majesteit. Als we opzien, als we naar beneden kijken, dan zien we misschien hier en daar nog wat rommel liggen. Maar dat mogen we opruimen door de kracht van de Heilige Geest in ons. Omdat we samen mogen leven tot meerdere eer en glorie van zijn naam. En dat jullie ook in die gezindheid samen als gemeente daarin mogen optrekken. Met het verlangen om niet in de zonde te leven, maar af te leggen, reiniging, genezing, heiliging, om zo Christus na te volgen. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal ligt gelukkig achter ons. Laten we daar staande van zingen als het mogelijk is.